We lezen deze ochtend uit 1 Timotheus 1 en dan de eerste twee versen. 1 Timotheus 1, vers 1 en 2. Paulus, een apostel van Christus Jezus, naar de opdracht van God, onze Heiland, en van Christus Jezus, onze hoop, aan Timotheus, mijn waar kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer.
Ja, we hebben vanmorgen heel veel gezongen. Het waren echt prachtige liederen. Liederen zo vol inhoud, niet alleen, ja, het is fijn om met elkaar te zingen, maar let ook vooral op de inhoud van die liederen. En eigenlijk, je zult het wel merken, ik denk dat we eigenlijk al de zegeningen bezongen hebben in al die liederen vooraf. En het eind begon dan het lied van tel uw zegeningen één voor één. Nou, wij zijn rijk gezegend als u gelooft. Als je gelooft in God, die de schepper en redder is van hemel en aarde. En we gaan met elkaar, ja, die paar versen die net voorgelezen zijn, er zit zoveel in. Het is een zegenbede van Paulus aan de gemeente. Aan de gemeenten. Want wat nou in de gemeente bestaat uit, ja, uit allerlei soorten mensen. Fijne mensen, minder fijne mensen. Sympathieke mensen, onsympathieke mensen, allerlei slagvolk roept God bijeen in zijn gemeente. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de gemeente van Korinthe, dan begint Paulus ook al zo. Nou, en we hebben gelezen wat daar allemaal aan de hand was. Met geen pen te beschrijven. Zulke verschrikkelijke dingen soms, en toch begint hij altijd met die zegenbede. En die houdt zoveel in. Ik zou willen vragen stellen, uw hart is daarvoor open. Wat nou eigenlijk die aanhef van al die brieven zegt, ook aan u en aan mij. Het is zo veelzeggend. Paulus, een apostel van Christus Jezus, naar de opdracht van God, onze Heiland. Eigenlijk als ik deze tekst lees, dan lees ik eigenlijk het evangelie. En het evangelie heeft al een plaats in ons hart, in ons leven gekregen. Maar ze straks ook in de hele schepping ten volle ontdekt worden en uitgewerkt worden. Ik ga dus uit onze God en redder. God, de plaatser. Hij plaatst u in een gezin, in een familie. En nu in de gemeente. Zijn oog is op u. Hij plaatst u naast die ander. Ook al vind je dat wel eens een beetje vervelend misschien. Toch is het zijn bedoeling, zijn werk in en voor uw leven. Een apostel van Christus Jezus. Jezus. Zijn naam betekent God is redder. God plaatst en God is redder. Aan u en aan mij gezegd. En ter zijner tijd aan de hele schepping. En als je dan over de Heer Jezus spreekt, dan, en als je bijvoorbeeld leest in de evangelie, als je leest van, dan presenteert hij ze van, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Niet zomaar een van de vele, zoals we tegenwoordig zoveel om ons heen horen, maar hij is de weg. Tot God, de Vader, de Schepper en Redder van hemel en aarde. Hij is de weg, de middelaar tussen God en mensen. De waarheid, het waarheid van het evangelie presenteert Hij, is Hij, doordat Hij de Redder is. Hij is het leven. Het leven met een hoofdletter. De God van het leven is ook zijn Vader, de God van het leven, de bron van alles wat bestaat. Hij is toch immers het beeld van de Vader, van God, die wij niet kunnen zien, beeld van de onzichtbare God. En Johannes, de Johannes Evangelie zegt, dat we uit zijn volheid ontvangen hebben, genade op genade. daar word je heel erg stil van. Het is onbeperkte genade. De wet zijn door de Mozes gegeven. De wet en de profeet. En de genade en de waarheid door de Heer Jezus Christus gekomen. Genade en waarheid. Het zijn zo veelzeggende woorden gewoon. Ze zeggen zoveel. Genade en waarheid. Door de Heer Jezus Christus gekomen. Paulus, een apostel van Christus Jezus, in opdracht van God onze heiland. En van Christus Jezus onze hoop. Niet zomaar iets, nou mocht het eens komen te gebeuren. Maar een zekere verwachting. De hoop van het evangelie. En op andere plaats spreken over de geheimenis van het evangelie. Dat gaat de hele schepping aan. U als eerste. Als een eersteling. Maar het gaat de hele schepping aan. Hoop. En wij zeggen ook wel eens, hoop doet leven. En Paulus spreekt ook in Timotheus 4 vers 10, dat wij onze hoop hebben gevestigd op de levende God. De God, de bron van alle leven, die aan alles adem, leven en alles geeft. Nu, maar ook straks. Daar is onze hoop op gevestigd, op de levende God, die de redder is van alle mensen. In het bijzonder van u die gelooft. Omdat u daar een aandeel in mag hebben straks. Misschien nu en straks zeker. En beveel en leer dit, spreekt hij dan ook nog. Dus niet zomaar van, nou ja, mocht het eens komen te gebeuren. Nee, beveel en leer dit, spreekt het vrijmoedig uit. Maar we hebben ook gezongen vanmorgen dat als komt twijfel en vrees, ik weet de Heer is aan mijn zij. En het kan best dat je hoop wel eens een beetje vervlakt door datgene wat u meemaakt. Door datgene wat u ziet om u heen, wat u niet kan plaatsen. Hoop. In de Bijbel, als je bijvoorbeeld het woord hoop ook in het Oude Testament opzoekt in de psalmen, die ook zoveel zeggen over de Heer Jezus, maar ook over u en mijn leven soms. Raakvlakken heeft dat. Dan zijn er twee psalmen die mij zo aanspreken over hoop. Psalm 42 en 43. En het is een psalm dichter van de koorgieten, dat waren zijn muziekband, zal ik maar zeggen. Wij hebben dat ook al, hè? Een muziekband. En dan spreken ze ja eigenlijk uit wat er allemaal zo in een mensleven kan gebeuren. En ook de hoop die wel eens weg kan ebben. En dan moet je wel eens tegen jezelf zeggen, of jezelf voorhouden, die spiegel van die hoop van... Wat zijt gij onrustig in mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Dat zeiden die mensen vroeger al, die zaten ook wel eens in een dipje, laat ik het zo maar noemen, in een depressie van een dipje. Hoop op God, wat zijt gij onrustig in mijn ziel? Dat kennen we allemaal eens, denk ik. Dat je zo onrustig bent door de omstandigheden, door hetgeen wat je op je af ziet komen, en dan toch tegen jezelf zeggen, of misschien zingen, hoop op God. Hij is mijn redder, mijn verlosser, mijn God. Over hoop gesproken. Hoop van het evangelie, dat God de redder is van alle mensen. En dan denk ik bij mezelf, en het is zo praktisch allemaal, want u heeft het ook vast mee te maken. U hebt broers en zussen en familie en kinderen, zoons en dochters. En dan denk je, dan kijk je om je heen. Wat blijft er met hen? Wat gebeurt er met hen? En wat? Hoe gaat dat verder? En als ik dan denk aan wat Paulus me voorhield. De hoop op die levende God die de redder is van alle mensen. Als ik dan zo naar die familieleden mag kijken. Of naar de wereld om me heen. Dan denk ik, het komt terecht, het komt goed. En dan kan ik bidden, dan kan ik danken. Dat God ook hun redder en verlosser eens zal zijn. Dan kan je het rustig loslaten, het in vaders handen leggen. Want ook voor diegene heb ik hoop en verwachting van de levende God. God gaat met ieder zo zijn weg. Met elk mens. Alle mensen zijn, alle namen zijn hem bekend. Ik heb dat zo'n mooi lied van, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Als u het niet meer ziet zitten met uw kinderen, leg die namen, die levens maar in Gods handen. Op zijn tijd, op zijn wijze. Hij is ook hun God. En uiteindelijk hun vader, hun redder. En wat geeft dat een rust? Die hoop kan je in alles op God hebben. Dat vertrouwen, zegt daar maar ja en amen op. En dan genade. Genade zij u en vrede. Genade. Ik heb al gezegd, ontvangen genade op genade. En als je Paulus leest in Romeinen 5, dat waar de zonde toeneemt, wordt de genade meer dan overvloedig. Genade heeft altijd het laatste woord. Het is het hart van het evangelie. Genade van God. We zingen ook wel eens, je hoort wel eens zo'n lied, genade zo oneindig groot. Het is eigenlijk niet te meten, het is niet te vatten voor ons mensen. Zo groot is de genade van God. En wat die genade kan uitwerken en bewerken. Nou, Paulus is er zelf een voorbeeld van. Het was een verschrikkelijke man toen hij die christenen vervolgde. Een verschrikkelijke vrede dingen deed en bedacht. En God schonk hem genade. En dan zegt hij later, door de genade van God ben ik wat ik ben. En die genade is aan mij niet te vergeefs geweest. Is wat? Moet u in zijn eigen hart en leven kijken. De genade die u van God ontvangt. Ontvangt u te vergeefs of? Of wilt u in genade gaan staan? Van genade willen leven. En dan gaat het nog verder, want dan gaat u genade betonen. Door uw genadig mens. Om niet. U hebt ontvangen alles in genade wie u bent om niet. En u mag het om niet doorgeven. Genade, dat is eigenlijk, de Heer Jezus zegt ook ergens aan zijn volk, van het kwade overwinnen door het goede. Dan denk ik een beetje goed. Nee, het goede van God, wat hij wil, is genade. Dat is zo overwint God het kwade door genade te prevaleren, boven alles uit te halen. Genade van God. Genade is er gekomen als een redding voor alle mensen en voedt ons op. Genade voedt op. Dan luistert u gewoon naar Gods woord. En dan werd die genade van God, waar u vanmorgen zo van gezongen hebt, in al die liederen, die spraken ook van de genade van God. En die genade voedt op. En die vormt mij, Heer, maakt mij een beeld van u. Dat zongen we allemaal. En dat doet God in zijn genade, vormt en kneedt hij u en mij. En al die omstandigheden gebruikt hij in ons leven. En genade, dan weet je het. Het is goed, God, wat u doet. Zongen we toch? Het geeft vreugde. Het geeft rust. Het zet in de vrijheid. Want we zijn niet onder een oordeel, maar we staan in genade. Genade alleen. En we roemen in genade in alle opzichten. Niet in mensen. We roemen in genade van God. Genade en barmhartigheid, zegt de apostel hier. Barmhartig, dat is eigenlijk ontferming. Je bent ontfermend naar de ander toe, naar elkaar toe en naar de ander. En dan denk je dat grote voorbeeld wat Paulus zegt, dat God al heeft besloten onder ongehoorzaamheid om zich allen te ontfermen. En dan staat er, o diepte van wijsheid, diepte van kennis, diepte van het kennen van God. Van God, dat kunnen wij gewoon niet bevatten. En God die zich allen ontfermt. En dat is onze Vader. Dat is degene die ons dat leven geschonken heeft. Die ons verwekt heeft tot dat geloof. Toen we zijn woord hoorden. Dat is. En dan vrede, genade en vrede. Vrede. Denk aan verzoening. Verzoening. En ja, dan moet ik eigenlijk nog iets. Wij zijn een mens. We hebben een lichaam. Een ziel. en een geest. Nou, het lichaam is heel duidelijk. En vaak hebben we daar heel veel klachten over. Het hoeft maar een verkoudheid te zijn. Of een kiespijn of hoe dan ook. En dan hebben we lichamelijke pijn. Zielse pijn kunt u ook hebben. En heel veel mensen hebben ook pijn in het zielenleven, in het denken, in hun voelen en handelen. En dan gaan ze naar een psycholoog of een psychiater, omdat ze er niet meer uitkomen in hun denken. En het helemaal verward wordt. Maar onthoud, elk mens die God heeft geschapen, heeft ook een geest, een geestelijk leven. En wij zijn geestelijk levend gemaakt toen we tot geloof kwamen. Toen we het woord van de levende God hoorden. In ons hart opborgen en dat we dat mochten leven, mochten beamen. Wij zijn geestelijk levend gemaakt. En natuurlijk, als je het niet gelooft, dan zegt de Bijbel, ben geestelijk dood. En als mensen geestelijk lijden, zijn ze feitelijk geestelijk dood. Zonder God, zonder hun schepper. Dat is eigenlijk geestelijk lijden. En ik denk dan aan de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing. Toen hij zei van, mijn God, waartoe, waarom, hebt u mij verlaten? Dat is ten diepste die geestelijke nood van een mens. Niet weten wie God is. God kwijt zijn. Hem niet kennen. Niet weten waar het heen gaat, wat de bedoeling is. En wij hebben deze schat in een aardevat. Ons lichaam is een aardevat. We lijden allemaal aan ziektes. We hebben lichamelijke trauma's. Misschien wel psychische trauma's. Door de verschrikkelijke dingen die je soms overvallen of mee kunt maken. Of die je hebt gezien of gehoord. Maar we hebben ook een geestelijk leven. En boven dat alles, God de Vader. En daarin mogen we rusten en telkens weer terugkeren. En dan denk je, ja, dat is allemaal geestelijk goed bedoeld. Maar als ik straks naar huis ga en ik kijk naar de televisie en naar het internet en ik lees de krant en ik zie alles om me heen. Wat moet ik daar eigenlijk mee? Dan raak ik mijn houvast een beetje kwijt. Ik ga u wat lezen, wat eigenlijk de praktijk van het leven is. En dat van uw leven, van mijn leven, maar ook van de hele wereld. Alles is in de wereld waarin we leven, waar we deel van uitmaken. Ja, Paulus zegt ook in Romeinen 8, hè, dat de hele schepping zucht en in barensnood is. En dat ze, ja, bewust of onbewust uitziet naar een vrede. We proberen van alles en nog wat, maar het lukt maar niet. En toch, we zien ernaar uit, iedereen snakt erna, naar rust, naar vrede. En het komt maar niet. En zelfs wij zuchten mee met die hele schepping. En die schepping wil bevrijd worden van het dienstbaarheid van de vergankelijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de zonen van God. We proeven er nu iets van. We weten het, we zien er naar uit. We verwachten het, we weten het. Maar nu zitten we nog, maak we deel uit van die zuchtende schepping. En dan lees ik, u mag het met me meelezen, maar het staat in Prediker 3. Zo duidelijk. Alles heeft zijn tijd. Ja, dan moet ik soms even mijn bril afzetten, want het is heel klein. En ja, let u op. Alles heeft zijn uur en ieder ding heeft zij onder de hemel zijn tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Nou, er is tegenwoordig veel over te doen, over dat sterven. Hoe dat allemaal moet, met heel veel dingen daaromheen. Maar er is een tijd om te sterven, mag je toch op voorbereiden, als het zo is. Als het zich dan aankondigt. Ook daarvan was Paulus en ook Petrus ten volle overtuigd. En zagen het tegemoet. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Dat is duidelijk, hè? Het ene moment lachen we, het andere moment huilen we. Een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. God zoekt, maar God laat ook wel eens los. Totdat. Er is altijd een totdat. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen, soms heel moeilijk. En een tijd om te spreken. Een tijd om te beminnen, een tijd om te haten. Een tijd van oorlog, een tijd van vrede. Het is allemaal bekend, hè? We maken het allemaal mee. We ondervinden het allemaal in meer of mindere mate in ons leven. Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftopt? Ik heb in oogenschouw genomen de bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen, eigenlijk bezig te houden. Het is zo leeg. Het is allemaal zo leeg. Als je dat zonder God doet, is het zo leeg, zo zinloos, zo ijdel. Want alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn wegen. Met ieder mens. Soms ook, als je het gewoon bekijkt, ook van uw kinderen misschien. Of van degenen die u lief zijn. Hoe ondoorgrondelijk. We kunnen het niet nagaan. We kunnen God niet narekenen. We kunnen alleen maar ja en amen zeggen op zijn woord, op zijn beloften, op zijn genade, op dat heerlijke evangelie wat alles en allen omvat. Want als je dit nou leest uit de prediker, nou dan komt er een somberheid overheen. Ja, het is waar, het is allemaal waar. Maar als je dat nou leest, die woorden, naast de openbaring die Paulus ten deel is gevallen, en ook ons door Paulus, ja, dan schijnt er een ander licht op dit woord. En dan weet u, waar het eindelijk heen gaat. Ik heb ingezien dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave van God. Nou, dank je God ervoor. Ga straks op vakantie misschien. U dankt God daarvoor. Ik heb binnen gezien dat al wat God doet voor eeuwig is. We zongen toch daarnet, het is goed wat God doet. Het is goed wat God doet. Hoe hij het doet. Want hij doet het allemaal met het oog op het einde. Daarvan kan de mens niet afdoen en niet toevoegen. Maar God doet het op voor zijn aangezicht vrezen. Eerbied hebben voor God. Voor die grote God die alles in zijn hand heeft en houdt en leidt naar zijn eindbestemming. Want wat was er reeds lang. En wat zal zijn, is reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En er is voor elke zaak, en voor, eens kijken. Want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd. Het is eigenlijk de tijd van God. God heeft de tijd. Hij neemt de tijd. En hij geeft de tijd. En dan zegt u, bent u bewust, mijn tijden zijn in Gods hand. En zal ik er nog een paar noemen van die tijden die we allemaal hebben. Misschien staat dit nog een beetje, ja, je weet het, heeft te maken met de wereld rondom ons. Maar er is nog iets. Er is een tijd in uw leven van ziekte. Een tijd waar u doorheen moet door een proces. Maar ook een tijd van gezondheid. In ziekte kan je het soms best benauwd hebben. Er is een tijd van voorspoed. Heel fijn, de wind in de rug. Maar er zijn ook tijden van tegenspoed. Dat het zo moeilijk gaat in het leven. Er is een tijd van vasthouden. Dan denk ik speciaal aan onze kinderen. Je wil vasthouden en het naar je hand zetten. Dan loop je helemaal uit de hand. Want er komt er een tijd van loslaten. En dat wat u loslaat, wat ik loslaat natuurlijk, dat leggen we in zijn hand. En dan is het goed. Dan mag je daar rust van hebben. Hoe moeilijk, hoe pijnlijk het misschien ook is. Het is goed, Vader, wat u doet. Er is een tijd van jong zijn. En dan is er niks te veel. Hè? Dan kan je heel de wereld aan, grootse plannen. Je bent kerngezond. Maar dan komt er ook een tijd dat we oud worden. En dan komen er allemaal dingen in ons leven die we niet aangenaam vinden. Deze man ook over, Salomo, van, denk als je jong bent, denk aan je schepper. Want er komen dagen in je leven die je niet fijn vindt. Als de ouderdom toeslaat en er steeds meer beperkingen komen. En wat is het dan fijn als je jong de schepper kent. En als je dan ouder mag worden, met gebreken, met tekortkomingen. Dan dat het woord wat in je is, mag leven. Dat houdt je vast, dat geestelijke leven. Als nou alles om je heen afgebroken wordt, dan blijft er één ding recht overeind. En dat is dan uw geestelijk leven. Dat blijft bewaard. Dat is verborgen met de Christus in God. Wat zijn we rijk, hè? Tel uw zegeningen. Ik sprak over genade. En vrede genade die zo oneindig groot is. Dat je ja met tranen van verdriet en vreugde naar je geliefde mag kijken. En dat je in die vrijheid mag staan van genade. Dat je mag weten, Vader heeft mij dat leven gegeven. En zal ik uiteindelijk iedereen dat leven geven. En dan nog iets over, het is, hij zei het aan Timotheus. Timotheus, dat was een, dat heb ik ook allemaal opgezocht natuurlijk. Timotheus had een Griekse vader en een Joodse moeder. En die moeder en ook zijn oma, dat zat in 1 Timotheus 2, dat waren gelovige mensen. Het waren diep gelovige mensen. Ze geloven eigenlijk het woord van God, laat het dan zomaar zeggen in onze taal. En wat doen gelovige ouders en grootouders? Precies, die bidden. Die bidden en die danken voor die kinderen die in deze wereld hun weg moeten vinden. En natuurlijk hou je je hart wel eens vast. Denk je dat haar zou er nog boven het hoofd hangen. Maar die gelovige ouders die bidden en die danken en zijn van bewust hoe moeilijk het soms ook gaat. Het komt goed terecht. Het komt en God brengt alles terecht. Zelfs gerichten, daarin denkt hij nog aan ontfermen. We hebben toch mensen zo'n grote God. Daar zou niet over uitgesproken raken. En daarom, ja, we hebben er, ik zeg al zoveel van gezongen. En kom je ook niet uitgezongen. Die liederen zijn zo vol in het en zo rijk. God de Vader. En van de Heer Jezus Christus, onze Heere. Waar eindigt het deze tekst mee? Onze Heere. We zongen het vanmorgen. O God, die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, hij leidt mij voort. Tred voor tred. Hij is onze Heere, onze Kyrios. We zijn van hem. We behoren hem toe als gelovigen. Ja, dat is eigenlijk toch geweldig. Eigenlijk zou ik het zo kunnen zeggen. Genade en vrede van God onze Vader, je kunt ermee leven, je kunt ermee sterven. Het is voor leven en voor sterven, de vaste grond waarop wij kunnen staan. Het is eigenlijk, ik lees het nog één keer voor, want u leest eigenlijk het hele evangelie. De diepte, de draagwijdte, de omvang, de inhoud van het evangelie dat door onze Heer Jezus Christus jou wordt uitgewerkt. Het plan van God is evangelie, het is blijde boodschap. Paulus, een apostel van Christus Jezus, naar opdracht van God, onze heiland, en van Christus Jezus, onze hoop, aan Timotheus, mijn waar kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Beseft u de draagwijdte daarvan voor uw leven, maar ook voor het leven van alle die u lief heeft, maar ook voor het leven van al die mensen in de hele wereld. Ik lees nog een tekst, want ik heb net gelezen over 1 Timotheus 4, maar 1 Timotheus 2, ik vind dat zo mooi. Alle mensen, dus er wordt niemand uitgesloten. Ik vermaan u dan, en het is vanmorgen ook gedaan, hè, uw allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen, alle hoge plaatsen, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, onze redder, die wil dat alle mensen behouden, gered worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de God de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf heeft gegeven tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd te juister tijd. Eigenlijk word ik heel stil van zo'n evangelie. En u hoort het nu in een half uur aan. U denkt, nou is dat het? Ja, dat is het. Ik ben er zo intens mee bezig geweest. En misschien heb ik voor jullie allemaal wel de grootste zegen ontvangen. Maar ik hoop en ik bid van harte dat God ook u zo met dit woord zegent. En dat als u het woord opent, als u de brieven van Paulus gaat lezen, telkens weer naar de opschrift kijk. En die woorden diep tot uw hart laten doordringen. En daaruit volgt dan ja dat hele plan dat hij mag ontvouwen. En ook uw handel en wandel in de wereld waar God u geplaatst heeft. Soms moeilijke tijden, soms makkelijke tijden. Of je jong bent of oud. Genade en vrede voor leven en in uw leven. En ja, dat is... Dan kan u toch vanuit uw geestelijk leven die kracht en die genade putten die u zo nodig hebt. Als het tegen zit, als het moeilijk is. Nou, ik bid van harte dat God u daarin zegent. We gaan er ook van zingen. En dat is een geweldig lied. Dat is Ik geloof in God de Vader, die hele schepping draagt. En dan moet u nou eens even gewoon, dat even straks staat het op de beamer, die woorden tot uw hart laten spreken. Want eigenlijk bevestigen ze datgene wat u deze morgen, wat ik heb geprobeerd, aan uw hart te brengen. We zingen het, ja, soms denk ik wel eens, we hebben zo'n grote God. Ik was, ja, dat is een tijd geleden, op een 5 mei viering, een bevrijdingsdag. En toen was ik in de grote kerk in Elbeierland. En dat was een geweldige uitvoering. Het was echt prachtig. En alles zat natuurlijk, heel de kerk stampvol. En toen werd als laatste lied werd aangekondigd, het Wilhelmus. Nou, je hoeft eigenlijk niets te zeggen. Als één man stonden ze op. En dacht ik, ja, dat is nou het Wilhelmus, wat ik soms helemaal niet begrijp. Zulke rare woorden staan erin. Maar het is iets, het vaderland, het nationalisme. Ik zou u willen vragen, als u nou beseft, als u enig beseft van wie God is voor uw leven, wat hij in en door de Zoon bewerkt en uitwerkt, in mijn leven, in uw leven, in ons alle leven, maar ook in de hele schepping, zullen we gestaan voor die God.